Van harte welkom bij de Potloodcast. Ik ben Floortje Smit en in deze podcast duiken we elke maand in het leven en het brein van een illustrator. Dat doen we aan de hand van 5 beelden die de illustrator zelf heeft uitgekozen. Wie is de persoon achter deze beelden? Een portret in geluid dus van iemand die in beelden denkt. En vandaag is dat Brian Elstak. En we nemen deze podcast op voor publiek in Kapitaal in Utrecht. Je kunt Brian Elstak op talloze manieren beschrijven. Hij is illustrator. Hij is kunstenaar die onder meer exposeerde in het Stedelijk Museum in Arkham en tijdens Documenta. Hij is kinderboekenmaker. Hij is schilder, alleskunner, verhalenverteller. Winnaar van onder andere de Amsterdamprijs voor de Kunst en 2 zilveren penselen. Oprichter van kunstcollectief Lowry Foley McLean. Maar zelf heeft hij eigenlijk veel minder woorden nodig, want hij is, zoals hij dat zelf zegt, jouw vriendelijke buurtkunstenaar. Brian, waarom noem jij jezelf de vriendelijke buurtkunstenaar?
Dat is gelinkt aan plaatje 1, denk ik. Spoiler alert. Oh, nee, hoeft niet eens. Het is er al. Spider-Man, voor wie hem kent, is de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. En ik hou niet echt van schrijven en praten over mezelf. Andere dingen wel. Dus ik vond het moeilijk om een bio te maken. En toen zat ik met Will Georgie, Engelsman van origine. En die had dat bedacht en nu achtervolgt het me overal.
Ja, je vindt het vervelend? Of
nee, ik vind het wel leuk, maar het is wel echt een ding nu.
Ik vind het zo, bescheiden klinken voor wat je allemaal doet.
Ja, nee, maar ja, het is ook wel klein en cute wat ik doe, vind ik.
Ja. Welke buurt kom jij zelf vandaan?
Ik kom oorspronkelijk uit Zaanstad. Koog aan de Zaan. Zijn er Zaankanten in huis? Ja? Yeah! Mijn moeder is een van 12 kinderen. En er zijn heel veel neefjes en nichtjes uit ontstaan. En die woonden voornamelijk allemaal in Amsterdam Zuidoost. Dus ik was daar ook, denk minimaal 3 keer in de week of zo. Dus ik heb ook heel veel met Reigersbos en Gasperplas. Ik zeg verschillende foute dingen nu, merk ik alweer. Gewoon in Zuidoost, laten we het daarbij houden.
Ja. En, ja. Je noemt dat meteen, dus dat is voor jou heel vormend of belangrijk geweest.
Ja, zeker. Omdat een van mijn neven, die had zijn kamer eigenlijk helemaal vol behangen met hele nette plastic mapjes en spelden vol met Spider-Man comics. En ik denk dat dat wel ik had zelf ook wel een Spider-Man comic, maar dat museale wat hij had gemaakt van zijn kamer was echt zo'n standhal moment. Dat je zo van, wow, dit is echt heel vet. Dus ik heb dat nageaapt thuis.
Je had een muur van kleur.
Ja. En dus het werk, dit is gemaakt door Todd McFarlane. Dus het werk van Spider-Man werk van Todd McFarlane en Eric Larson en zo. Dat was echt vrij vormend voor mij.
Wat trok je hier nu zo aan? Is het inderdaad die muur van kleur die op je afkomt bij die comics?
Nou ja, alles wel. Ik denk dat veel mensen wel ooit een Spider-Man film hebben gezien. Hij is een vrij normale jongen, een beetje geeky. Moet voor iedereen, hoe zeg je dat? Verstoppen dat hij eigenlijk superkrachten heeft. Is ook een van de weinige superhelden die een soort full body verstopt is. Dus het kan iedereen zijn. Dat is ook in die films, die animatiefilms van laatst, is dat ook helemaal uitgepluist van iedereen kan het zijn. Jonge, meisje, gender neutral, whatever.
Het is de kracht van Spider-Man. Het maakt niet uit welke kleur je hebt. Het maakt niet uit welk geslacht je hebt. Iedereen kan het zijn.
Ja, en dan with great power comes great responsibility. Dat hele, die lessen in popcultuur pulp, zeg maar. Hoe het oneerbiedig af en toe werd genoemd. Dat vond ik heel leuk. En ook natuurlijk de tekenfilms en alles wat daaruit voortkwam.
Ja. En keek je dan nu ook al naar die stijl om dat dan na te tekenen?
Nou, het is hoe Todd McFarlane Zijn handtekening deed, dat is echt. Ik had nog geen handtekening. Dus ik moest een soort. Dus ik heb wel Brian Elstak geschreven, maar het was wel hier en daar hoe Todd McFarlane dan zo'n briefje erbij had. En hoe Eric Larson dan zo'n streep maakte. Zo is mijn handtekening ook. Dus het zat in van alles. Het zat in dat soort kleine dingen. En natuurlijk gewoon echt hoe je figuren maakt en dat soort dingen.
Ja. Is dit dan ook de kunst waar je mee bent opgegroeid? Gingen jullie vroeger veel naar musea? Zag je andere kunst?
Ja. Mijn ouders waren allebei maatschappelijk werkers. Dus die waren altijd bezig met iedereens problemen oplossen. Dus zij hechten heel veel waarde aan goede vakantie. Dus ik vond dat destijds vervelend.
Wat is een goede vakantie?
Ver, lang weg. En ik had zoiets van, ja, ik ben lang weg nu van vrienden in Zaanstad. Ja. Ik vind dit niet zo leuk. En dan ben ik dat jochie die gaat aftellen. Nog 4 dagen en dan gaan we terug. Nog 3 dagen. Weet je, het is niet leuk.
Maar je bent ook enigskind, hè, trouwens.
Ja. Maar terugkijkend was het juist wel heel tof dat je naar de Olympische Spelen in Atlanta bent geweest en dat soort dingen. Dat is niet per se normaal of zo.
Nee.
Dus het waren, was niet elk jaar, nou, misschien wel, dat weet ik niet. Maar er werd wel goed gespaard van oké, nu moeten we wel echt unwinden. En als ik terugkwam, dan had ik echt zoiets van ja, de hele wereld is veranderd. Die is niet meer met die, wat is er allemaal gebeurd? Zie, ik moet ook gewoon niet weg. Dus ja, dat was heel grappig.
Ja. Maar ik vroeg naar kunst, ja, naar musea.
Oh ja. Ja. Oh ja, sorry.
Maar daar moest je dus ook langs, vond je ook allemaal stom?
Nee, dat vond ik wel mooi. Maar ja, mijn vrienden en ik ben ook van mijn vrienden een van de weinigen die niet rapt of beats maakte. Dus ik maakte wel de flyer, tekende ik van wanneer zij gingen optreden. En de lijm tussen ons was basketbal en hip-hop cultuur. Dus hip-hop cultuur is voor veel mensen die het niet snappen, die doen aan een rapbeweging en die zeggen een scheldwoord of zo. Mm-hmm. Maar voor ons was het echt een soort sample cultuur. Dus je hoorde een vet rapnummer en dan was die sample was Aretha Franklin. En als je dat dan de echte versie hoorde, dan was je, oh, hier hebben ze het vandaan. Dus het was een soort manier om te duiken in allerlei verschillende stijlen en muziek en films ook. Weet je, Wu-Tang Clan sampled de Kung Fu films. En op een gegeven moment zie je die specifieke Kung Fu film. Oh, vet. Het is wel echt vet dat ze. En je krijgt ook meer waardering voor de makers. Omdat ze dus al hun interesses, diezelfde Wu-Tang Clan had het ook vaak over Marvel Comics en dat soort dingen. Dus op allerlei niveaus was het heel, werd je heel goed geïnspireerd, zeg maar, door hun.
Ja. Voor jou is er eigenlijk geen verschil tussen comics en hoge kunst, wat aan muren in musea.
Ja, dat is uiteindelijk heel gatekeeperig natuurlijk, dat dit dan geen kunst is, maar als je wel één zo'n vakje opblaast, dan is het Liechtenstein en dan is het wel kunst.
Yeah.
Dus ik heb dat nooit gesnapt en ik hecht daar ook geen waarde aan.
Nee.
Dus ja, ik heb altijd, als ik hier straks ook iets heel vet zie, dan is dat gewoon heel vet. En als je dat opblaast, kan dat ook in stedelijk.
Ja.
Dus ik, ja, en ook gewoon hiphop sowieso is ook het muziekgenre, het is altijd heel erg tegengehouden. Dus dan zijn we eigen feestjes gaan doen, eigen kleding, gewoon echt allemaal eigen dingen. En dan slaat dat weer aan en dan komen diezelfde mensen die de deur dicht hielden, die willen dan, hey, mogen wij ook naar binnen? Ja hoor, je mag naar binnen. Maar voordat je binnenkomt, weet je nog dat wij niet naar binnen mochten bij jou? Oh nee, dat weet ik niet meer. Weet je, dat
ja, soort dingen. Ja. Ik ga naar je tweede beeld, want dit was jouw inspiratiebron. We vragen altijd om 5 beelden mee te nemen.
Ja.
Het tweede beeld is wat jou op het spoor zette om illustrator te worden. En dat is dit, de
ja.
X-Men.
Ja, klopt. Dit is de cover van weer zo'n X-Men die dan opnieuw opstart serie. En het was getekend door Jim Lee. Dat is een Asian-American illustrator. Die heel erg goed is. En hij is zo goed dat hij heeft al deze kleding bedacht. Sommige mensen hadden al, zoals deze bad guy, die zag er soort van altijd zo uit. Maar eigenlijk de stijl wat hij hiertoe had gepast is zo invloedrijk geweest dat het echt ook de animatieserie van de X-Men in de 90's heeft gejumpstart. En wat ook echt over een paar dagen weer opnieuw verder gaat van dat punt van vroeger. Dus wat heel grappig is. En Marvel is natuurlijk heel groot geworden. En de X-Men is vrij iconisch. Al heb je alleen de films gezien. Maar het was heel inspiratievol. Want er werden gewoon heel veel zware thema's in behandeld ook. En het was net als met hip-hop muziek. Dat het is moeilijk om een soort racist te zijn als je echt goed luistert naar waar iedereen over rapt. En dat je gewoon kan envisionen hoe het eruit ziet voor zo iemand om lastig gevallen te worden door politie in Compton of dat soort dingen. En met X-Men was dat dus ook soort van zo, dat hele zware thema's als discriminatie en racisme, bang zijn voor dingen die je niet snapt. Ja, het is gewoon ook die bad guy Magneto en Professor Xavier daar in de hoek waren ook door Stan Lee gebaseerd op Malcolm X en Martin Luther King. Twee mensen die hetzelfde wilden, maar andere manieren hadden om daartoe te komen. Ja. En dat is dus als jochie dat lezen. Je snapt vrij snel meteen van, oh vet. Dus je wordt ook protective, zeg maar, van de culture. De hip-hop culture en de comic culture. Als mensen dan zeggen, ja, lees een echt boek. Of ja, dat is geen muziek.
Ja.
Dan heb je zoiets van, ja, jij luistert dus niet. Of je kijkt niet echt.
Maar heeft dit jou nu op het spoor gezet? Omdat je dacht, ik kan dus inderdaad gewoon illustraties, gekleurde illustraties gebruiken om mensen grotere thema's duidelijk te maken, om dat over te brengen?
Ja, uiteindelijk wel. Maar dat was ik me niet bewust als tiener, zeg maar. Dus dat ben je pas bewust wanneer je goed gaat kijken met, oké, wat heeft mij gevormd? Wat brengt mij joy? Wat vind ik tof? Ik heb niet een specifieke scholing waarin een docent zegt, nee, het moet wel echt zo, anders is het niet. Weet je, dus dat het is heel vrij. Mijn kunstopleiding is dus gewoon echt hip-hop cultuur.
Ja. En gewoon beginnen
en comic cultuur.
Dus.
Ja.
Met tekenen.
Het is heel erg DIY. Het is heel erg do it yourself. En je laat pas iets zien wanneer het tof is.
En wat was nou het moment waarop jij iets maakte en dacht, ja, dit is het pad waar ik op ga. Dit is wat ik wil gaan doen de rest van mijn leven. Of was dat moment er niet?
Nee, was er eigenlijk niet. Ik dacht ook dat je niet echt geld kon maken met illustraties of zo. Dus je bent toch een beetje jong, als je jong bent, niet iedereen natuurlijk, maar wel een beetje money driven van, ik moet er wel van kunnen eten. Dus het was altijd hobby en ik deed het al vanaf kleins af aan. Ik had ook de mazzel dat we hadden een echtpaar, twee buren, die professioneel kunstenaars waren. En die zagen dan ook talent en die zeiden, ja, leuk dat kleine plaatje, maar doe het eens nu op dit hele grote vel, weet je, hetzelfde plaatje, dat soort dingen. Dus ik heb veel aandacht en liefde en ik zat echt religieus gewoon elk weekend gewoon te wachten op Sky Channel, Fun Factory, al die tekenfilms, weet je, Inspector Gadget, Transformers, noem het maar op. Gewoon met onder de tafel, het was mijn spaceship met een deken. Zo van, oké, okay, we're ready, kom maar, weet je. En nu kan je alles binge-watchen in één keer, maar het was echt, het was gewoon kerk.
Dat eigenlijk was je studie?
Ja.
Oh, ja, je kerk of je studie?
Ja, beide.
Ja, ja.
En, heb ik je vraag beantwoord? Ik weet even niet meer.
Eigenlijk dat het moment niet bestond waarop jij dacht, ja, dit is. Maar er is wel een moment geweest waarschijnlijk waarop jij dan merkte dat je er wel geld mee kon verdienen.
Wat was het punt? Ik denk dat, dat het punt kwam. Ik wist dat ik iets creatiefs wilde doen, maar dan iets wat geld maakte. En ik was ook een groot Eddie Murphy fan. Hij had een film gemaakt, Boomerang. En de baan die hij had, vond ik heel vet. Zo van, wat doet hij? Want hij is zelf creatief, maar hij stuurt ook, weet je, hij regisseert art. Ah, art director, weet je. Dus op een gegeven moment dacht ik, van, als dat een baan is, dan wil ik dat wel uitpluizen. En ik dacht dus dat ik daar HBO communicatie voor moest doen. Is niet zo. Maar ik heb toch die opleiding gedaan en ik weet nog, iedereen was heel gefrustreerd tijdens die opleiding, omdat je leerde van alles een beetje. Dus een beetje journalistiek schrijven, een beetje fotografie, een beetje design, beetje PR-marketing, alles een beetje. En het is niet heel gericht of zo. Het is niet zo van, oké, ik studeer tandheelkunde. Ik word tandarts of orthodontist. Ik weet gewoon wat ik ga worden. En dus dat was heel vervelend. Maar ik weet nog dat we moesten twee stages lopen. En de eerste... ik moet een klein stukje naar voren. Was een opdracht, maak een tijdschrift. En daar moesten we alles voor doen. De design, foto's, interviews, noem het maar op. En we hadden best wel een goed concept. En we zijn wat mensen gaan interviewen. En iemand zei ook, een journalist zal van stapelen, van dit is vet, dit moet je eigenlijk wel voortzetten. En het internet was lekker pril. Toen dachten we van, oh ja, laten we het dan op het internet doen. Dus we hadden toen Mixin.nl, dat was een soort etalageruit voor creatief Nederland eigenlijk.
Dus, dat was de periode dat het eigenlijk net websites waren, toch?
Ik bedoel, ja, het was dus eigenlijk een blog, voordat het woord blog gebezigd werd. En het is eigenlijk wat we nu ook doen. Soort, het voelde nu terugkijkend heel podcastachtig. Van, je kreeg best wel een soort in-depth beeld van deze kok of deze persoon die discussieert in het lagerhuis. Of, weet je, dat is gewoon, het was heel breed, maar wat iedereen een beetje aan elkaar bond is van, oh ja, ik heb je gewoon bij Stupid Fresh gezien, hiphopfeest in de Matzo. Maar je bent nu architect of je was een graffiti kunstenaar. Maar nu ben je hebt nu gewoon met vrienden een eigen bureau opgericht. En vertel dat verhaal, weet je. Dus het was een hele mooie platform om eigenlijk te laten zien van, hey, dit speelt. En daardoor groeide heel relax, heel natuurlijk een netwerk. Heel ongeforceerd. Sommige mensen geloofden het ook niet. En vroeg je van, hey, wil je graag interviewen? Ja, wat wil je van me? Nee, het is eigenlijk gewoon je verhaal vertellen. En daarna laat je iemand ook met rust. Mm-hmm. En dan denk je, oh, dat kan dus ook. Je wil eigenlijk niks behalve dat. Oké, vet. En dan kom je die persoon later tegen. En dan zijn ze veel warmer. En je moet je voorstellen, we deden dat in het begin 2000. Nou ja, dat is nu 24 jaar verder. Op die manier zijn we op allerlei plekken gekomen. En dus toen ik stage moest lopen, ben ik eigenlijk via Mixin bij Made in the Shade terechtgekomen. Dat was een Amsterdamse theatergroep. En die maakte geweldige voorstellingen. Die voorstelling die ik voor het eerst had gezien heette Offside. En voor mij was dat soort La Haine, maar op het podium. En ik dacht van ja, ik ben met mijn ouders wel naar Porgy en Bess en dat soort voorstellingen geweest vroeger.
Maar dan heel ruig, een beetje... aan La Haine, hè? Ik bedoel, ruig, straat...
Nee, het was vooral wat La Haine... Want mijn Frans is erbarmelijk, weet je. Maar het is, La Haine is een van vele vrienden en zo, die favoriete film. Omdat er een soort herkenning is. Zo van, oh, dus wat wij...
Het is een film over drie jongens in de banlieues in Parijs.
Ja, juist, ja. Ik wil het verder uitleggen, maar dan zijn we hier langer. Nog langer. Ja. Dus het was een soort herkenning. En dat had die Made in the Shade voorstelling ook. Dus mijn gevoel was van ja, als dit theater is, dan ken ik wel veel meer mensen die dit moeten zien. En dus op die manier hadden we, ik weet nog, we hadden de zakelijk leider, de twee artistiek directeuren en een acteur uit Offside geïnterviewd. En de zakelijk leider zei toen, hey, als je ooit stage moet lopen, dan kan dat hier. En dus oké, vet. En ik ben eigenlijk daar 13 jaar gebleven. En ik ben pas weggegaan toen ik weg moest. Shout-out Halbe Zijlstra, die moest kapot, is gelukt. Yeah, yeah. Zijn leger aan ZZP'ers uit voortgekomen, waaronder ik. Maar het was echt een hele fijne voedingsbodem. Want ik heb eigenlijk van alles gedaan. Dus ik zou alleen publiciteit doen. Maar als ik een idee had voor een voorstelling, dat is een vet idee. Hmm. En al die mensen die ik via Mixin had leren kennen, die kon ik strikken voor soundtracks bij voorstellingen. Zoals, ik weet niet of mensen Typhoons, Boumaye track kennen, maar dat is gewoon een liedje van soundtrack die ik heb laten maken. Dus dat soort dingen was heel fijn om... ik heb wel iets geregisseerd, ik heb wel iets dit gedaan. Dat is een soort super playground eigenlijk, om gewoon lekker te ravotten.
Maar je bent dus eigenlijk overal iedere keer een beetje ingerold.
Ja.
Je had geen masterplan. Het was niet jouw droom ooit om te gaan tekenen?
Maar ik tekende gewoon nog steeds. Mm-hmm. Het was gewoon iets wat ik voor mezelf deed. En op een gegeven moment dan krijg je mensen als Jiggy J, een rapartiest, die zegt ze van, hey, maar jij maakt toch ook, wil jij niet gewoon mijn volgende cover maken? Cool. Had ik nog niet gedaan.
Ja.
Weet je, en het soort, dat ding met hiphopcultuur is ook zo van, oh ja, het soort Pipi Langkous. Zo van, oh, ik heb het nog niet gedaan, maar ik denk dat ik het kan. Weet je, dus je wil steeds... Ik heb nog nooit een boek gedaan. Dus er is echt een soort enthousiasme met elk nieuw ding wat je doet. Dus als je in een keer een vinylcover mag maken, dan ben je vet blij van, kijk, dit heb ik. Oh, kijk, hoe het papier. En je bent helemaal hot op de botel over iets waarvan iemand anders denkt van, ja, is dit zo bijzonder dan, weet je?
We gaan naar jouw derde beeld. Dat is het beeld wat...
Ik had een rat getekend met die soort rechtop stond, heel stoer, met allemaal messen uit zijn vuist. Het was een soort mijn versie van de character Wolverine.
Was een kindertekening.
Ja, was een soort kindertekening die heel grappig was, omdat... Je bent gewoon letterlijk iets aan het naapen wat er al is. Maar in plaats van een Wolverine is het een rat.
Ja.
Maar dat is een beetje hoe je begint altijd. Je doet iets na. En vervolgens als je gewoon door blijft gaan, dan vind je je eigen stem. Dus ik had volgens mij daarnaast nog een ander plaatje. Ook van een rat weer. Maar iets meer eigen uit mijn eerste kinderboek. Dus het was een plaatje van twee ratten naast elkaar. Dat was plaatje drie, nu weet ik het weer.
Ik vond het grappig om te zien dat wat jij als kind tekende, dat je daar later als volwassene toch gewoon weer op terugpakt. Alsof er geen onderscheid is tussen jouw brein denken als kind en als volwassene. Of...
Nou ja, ik heb een soort kompas dat als de jonge Brian dit vet had gevonden, dan is het goed. Dus ik...
Dat is de meetlat waar je alles tegen aanlegt.
Ja, en ik heb de mazzel dat ik dus drie kindjes heb die eigenlijk die leeftijd waren van die Brian. Dus dan check ik zeg maar vier keer. Eerst langs mezelf en dan langs hun ze van, wat vind je hiervan? Of A of B, weet je? Mm-hmm. En dan doe je een ding.
Waarom is die jonge Brian en waarom is dat zo belangrijk? Waarom is dat je meetlat?
Ik denk gewoon omdat dat... Ja, ik weet niet of dat voor iedereen geldt, maar voor mij is dat gewoon de leukste tijd geweest. Dat je nog geen rekeningen hoeft te betalen en belasting en zo. Maar je was gewoon een soort spons. Weet je, kinderen, als je nu met een klein kind twee talen gaat spreken, dan kan hij beide talen. Als je nu twee talen gaat spreken met iemand hier, volwassen persoon, die haakt gewoon af. Die wil gewoon Dinglish met je praten dan. Dus ik weet niet. Het is gewoon, je bent een soort spons. En je bent heel vrij. En je maakt precies wat je wil maken.
Het is een soort... Of zonder denken zonder grenzen. Of zonder...
Nou ja, het is niet... Je bent niet die versie, die kleine Brian, zeg maar. Die is niet bezig met... Maar dit moet toffer zijn dan het vorige ding. Of dit moet wel zoveel geld opleveren. Of...
Dit is niet zoals het hoort.
Ja, deze trui of t-shirt of deze zeefdruk. Het moet wel op, want anders zit al mijn geld erin en dan komt het niet terug. Weet je, het is een soort van, je wil bijna iets maken. Dit moet ik zeggen. Dus mijn meetlat is eigenlijk, als het zo tof is, dat ik er eigenlijk geen afstand van wil doen. En dan toch afstand doen, want de persoon wil natuurlijk wel gewoon dat je de opdracht... Als het bijvoorbeeld een commerciële klus is.
Ja.
Maar zo, dingen gaan gewoon bij mij niet naar buiten als ik niet zelf zoiets heb van... Oké, dit wil ik eigenlijk houden. En dat is dus ook die kleine Brian die gewoon de X-Men en Spider-Man comics wil hebben en ophangt. En daar kijkt als hij wakker wordt, non-stop. En ik vind het altijd grappig dat daarom ben ik... Daarom I don't subscribe to high and low art... Ik vind niet dat 4 jaar een opleiding doen dan meer gewicht heeft dan kleine Brian die letterlijk vanaf 7 of ik weet niet eens, of net 10er of zo, non-stop met kunst bezig is, dag in dag uit, tot vanochtend. Je gaat mij niet zeggen dat die 4 jaar meer waard is dan dat, zeg maar.
Ja.
Dus daarom heb ik zoiets van, gatekeepers kunnen zeggen wat ze willen, maar ik weet wat ik kan of zo.
Ik vind het interessant dat je een aantal... Je hebt een aantal superhelden gekozen. Dat zijn natuurlijk in wezen ook een soort rolmodellen voor kinderen, waar ze naar kijken, waar ze zich aan spiegelen.
Ook gewoon entertainment, hè? Want kinderen denken niet tuurlijk. Echt zo ver nog.
Ja, maar het is allemaal, dat is toch een soort mind control, toch? Wat je dan
kan uitvoeren. Ja, we hebben heel veel speelgoed gekocht inderdaad.
Ja, precies. Ja. Maar je bent zelf ook, omdat je kinderboekenschrijver bent, ben jij ook rolmodellen gaan maken voor kinderen.
Ja. Maar dat was ook niet expres. Dus eigenlijk alles is heel natuurlijk.
Nee, hoe kan je per ongeluk een rolmodel maken?
Nou ja, het is, ik vond voorlezen heel leuk. Mijn jongste was toen heel klein, maar voor die twee jongens. Het voorlezen was heel leuk. En op een gegeven moment hebben we alle boeken gehad. En dan denk ik van, ah vet, ik ga nieuwe boeken kopen. En dan ga je naar de kinderboekenwinkel. En er was gewoon niks. Waarvan ik zoiets had van, oké, dit gaan ze heel vet vinden. Oh nee, dit is heel vet. En dan pak je een boekje en het is heel dik karton. 5 pagina's en dan is dat... Dus, ik ben ook heel visueel ingesteld door natuurlijk mijn verleden. Dus je wil echt iets tofs voor hun meenemen, zodat je weer verder kan. En ik kon niks vinden. En het kan gewoon een net niet of dag zijn. En ja, sommige hele vette verhalen zijn helaas verpakt in hele slechte vormgeving. Dus je gaat niet een slecht boek pakken, want je voelt dat er een goed verhaal in zit. Dan ben je dagen bezig in alleen zo'n klein winkeltje. Dus het is net als vroeger met platencovers. Het moet je meteen grijpen. Zo, dit ziet er lauw uit. Ja. Hopelijk klinkt het net zo lauw als dat het eruit ziet. Dus het is de eerste handoff van, er gaat hier nu iets gebeuren. En het is grappig, ik vind dat de kinderboekenwereld in Nederland, laat ik duidelijk zijn, want dat is de enige die ik ken, die kan best wel nog wel wat leren van hoe mensen magazines maken bijvoorbeeld. Dus ik ben dus gewend door Mixin en een theatergroep om dingen te vermengen. En ik keek dus in mijn publiciteitwerk niet naar, oké, wat doen andere theatergroepen? Maar nee, waarom ben ik naar Fight Club gegaan? Waarom was die poster zo vet? Of waarom Wu-Tang Clan? Dus ik sample andere dingen voor theater. En ik mis dat een beetje. Dus die andere theatergroepen die maakten flyers en die zetten het in theaters. Dus als je al niet in een theater komt, dan ga je niet weten dat deze hele mooie voorstelling over Frida Kahlo of whatever. Dus dat frustreerde me altijd.
Maar je wil dus iemand gewoon grijpen met je beeld. Dat is...
Ja, en het is smaakgebonden. Als iemand mijn werk ziet, denkt ze, ja, is dit dan zo vet? Het is altijd smaak, maar dus mijn eigen smaak was niet gevoed die dag. Dus ik weet nog dat ik Comixology had gedownload. Dat is een soort app waarmee je al die comics, Amerikaanse comics, kan checken. Toen ben ik die Miles Morales Spider-Man gaan voorlezen voor hun. Dus kom even, weet je, op één bed zitten, iedereen. En dan moest ik dus... ik moest meerdere stappen doen, want ik moest dus en vertalen van Engels naar Nederlands. En het werd een soort moeizame ding. Was wel heel leuk, maar het kostte veel tijd. En wat is dit woord? En is iets, wat is het woord? Wat is het woord in het Nederlands? En op een gegeven moment werd het een vervelend ding. Dat ik gewoon aan het werk was beneden. En dan komt een van de trap en die zegt er van... Hey, komt dit nog voorlezen? Ja, kom eraan. En toen dacht ik, wow, ik ben nu gewoon aan het zuchten voor iets wat ik heel tof vond. En dat vond ik een hele... vervelende, frustrerende reactie van mezelf. En dat was het moment dat ik gewoon zelf een verhaaltje had verzonnen met hun in de hoofdrol. Hun bijnamen en weet je, die sprookjes en zo zijn natuurlijk allemaal met een wijze les. Of neem niet zomaar appels aan van een of andere chick, weet je.
Jij deed de opvoeding via...
Ja, een wolf hoeft niet te weten waar je oma woont. Weet je, dat soort dingen, er zit toch wel echt iets in. Dus ik dacht oké, wat wil ik hun zeggen? Want wat ik zo mooi vond aan voorlezen voor hun was dat wanneer je denkt, oké, volgens mij slapen ze. En dan krijg je ineens, wat betekent dat woord eigenlijk? Oh vet, je bent gewoon nog wakker. dus ik had al gewonnen toen zij mijn verhaal leuk vonden. Ze eerst giechelen van, dat is gewoon mijn naam. En dat moest ik heel vaak opnieuw lezen. Ik zei, weer? Wil je het nog een keer? Jezus, oké, cool. dat ging gewoon een file in. En ik had op een gegeven moment zoiets, ik moet wel weer een keer een expositie doen. Toen dacht ik, laat me dat verhaaltje gewoon pakken en daar beeld bij maken. En vervolgens dacht ik, ik kon toen nog niet animeren. Dus ik had zoiets van, misschien kan ik op een soort dikkie dik manier, weet je, een soort plaatje, volgend plaatje, volgend plaatje. Gewoon alsnog een soort dat verhaal vertellen. En misschien kan ik al die mensen die ik heb leren kennen via Mixin, weet je, al die rappers, vragen van, hey, willen jullie die stemmen inspreken? Dus Jiggy J, Vice is helaas overleden. Aquasi, Winnen, Stix, gewoon Sef, weet je, al die mensen hebben gewoon met alle liefde zeiden ze, ja, nee, tuurlijk, man, alles voor de kids. Zo, oh, vet, cool. Weet je, dus iedereen had. En vervolgens ben je weer een beetje aan het regisseren. Of nee, kan je het zo zeggen? En dat had ik gepresenteerd. En dat ging toen ook gewoon weer in de kast. En op een gegeven moment kreeg ik wel. Het ging een soort van mini-viral toen ik nog Facebook had. Zo van, hey, dit is zo vet. En ook gewoon die gasten, al die stemmen. Atje als die vos en Winnen als die schildpad. Vet, Stix is een draak. Komt er een boek van? Dat was echt de nummer één vraag. Okay, komt er een boek van? Komt er een boek van? Komt er een boek van? Dacht ik van, okay, ja, dan ga ik soort voor de kunst. Een soort, ja, dan ga ik dat doen. Ja. En dus, ja, mensen vroegen steeds, waar ben je nu mee bezig? Oh ja, ik wil een boek maken. Maar ik ga het zelf doen. Hoezo ga je het zelf doen? Vraag gewoon die. En dan zeiden ze een uitgeverij. En dan ging ik, geen antwoord. Okay, nou ja, cool. Nog één. Ja, nee, het is ook diversiteit zoeken, makers zoals jij. Dus het lukt echt wel. Maar ik weet nog, één persoon stuurde van, ja, je tekenstijl past niet bij ons fonds. Dan dacht ik, ja, is ook een smaakding, zo cool. Yeah. Zodat ik het gelaten, maar toen zei Kwame Kwanza, is ook een hele toffe illustrator. Zijn dayjob is werken bij het Top Notch label. En hij zei, waarom check je niet Dasmach? En Dasmach zat in hetzelfde pand als Top Notch. En eigenlijk steeds uit respect voor de persoon die de tip gaf, heb ik gemaild.
Ja, ja.
Maar ik ging er al niet vanuit van, hier zit niemand op te wachten, behalve ik. Maar Dasmach was echt zo van, ja, kom, laten we praten. En toen was het heel enthousiast. En ja, the rest is history.
Ja. Je hebt daarmee dus inderdaad een kinderboek gecreëerd. Wat inderdaad veel diverser is dan wat doorgaans het geval was. Maar dat was dus min of meer toeval, eigenlijk.
Ja, wat ik vervelend vond, is, er komen dan interviews. Mm-hmm. Ja, hoe is het om een divers boek te maken?
Ja.
Leuk.
Ja.
Weet je, en dan ben je vervolgens hele maatschappelijke vragen krijgen. Wat ik wel snap, ik ben het beter gaan snappen. Ook omdat het dus er weinig was. Dat was het ding. Maar ik heb gewoon een verhaal gemaakt voor mijn kinderen. Met hun zelf in de hoofdrol. Ik weet nog, er was een soort internethater. Van, ja, maar waarom zijn ze zwart dan? Als het niet uitmaakt. Ja, sorry man, mijn kinderen zijn zwart. Weet je? Ik weet niet of je dat juist goed vindt of slecht vindt. Dat ik met een zwarte vrouw kinderen heb gemaakt. Ik weet niet hoe diep je racisme gaat. Weet je? Dus, ik heb de podcast met Lex Bolmeijer niet geluisterd. Je hebt het niet geluisterd, waarom reageer je dan op? Ja, nee, sorry. En dan denk ik van, dat is ook de eerste en laatste keer dat ik op zo iemand had gereageerd. Ook Facebook weggedaan en zo. Dus, je leeft heel relaxed zonder Facebook. Wie nog op Facebook zit, doet gewoon niet.
Zitten er nog mensen op Facebook?
Nu durf je
niet meer op Facebook. Nee, niemand meer. Alleen oude mensen volgens mij zitten nog op Facebook, toch?
Twitter, toch? Nee.
Ja. Maar wat ik grappig vind aan al jouw verhalen is dat je hebt eigenlijk een soort X-Men-achtige crew verzameld. Jij bent iemand die...
Ik ben net zo kaal als Professor X. Klopt. Ja.
Nee, maar je bent altijd bezig om te kijken naar mensen waar ze goed in zijn en waar ze je kunnen aanvullen, waar ze je kunnen helpen.
Ja.
Het is een hele... Nou, laat ik zeggen, egoloze manier van kunstenaarschap, denk ik.
Nou ja, ik denk omdat ik fan first ben. Ik vind iemands werk echt heel bijzonder. Vooral als ik het niet kan. Dan denk ik van, oh vet, ik kan dat niet, maar jij kan het wel. Hoe bijzonder. En ik weet nog dat... heb je toevallig Genius Picasso gezien?
Nee.
Op Disney+. Dat is echt zo'n serie waar Antonio Banderas een aantal versies van Picasso speelt. Oud en nog ouder, zeg maar. En dan zijn er nog twee andere acteurs die de jonge versie spelen. En je ziet dat hij al vet kon schilderen toen hij 5 was. Maar iedereen schilderde hetzelfde. Dus iedereen schilderde een soort fotogeniek. Zeg je dat goed? Fotorealistisch bedoel ik. Fotogeniek. Fotorealistisch. En dus hij ziet het werk van Matisse en wordt helemaal hype. Van, dit is geweldig, dit is anders. Deze gast gaat het gaat herinnerd worden. En zijn vrienden hebben best zoiets van, ja, dit kan een kind ook. Jullie snappen het niet, dit is geweldig. En dan leert hij Matisse kennen en zijn Afrikaans maskertje daar. Oh, interessant. Weet je, en op een gegeven moment zegt dan zo'n persoon die daar werkt... Hey, ik zag je kijken naar dat masker. Misschien moet je even al die maskers checken. Er is een expositie daar. Ja, ik heb niks met Afrikaanse kunst. Ik denk dat het wel iets voor je gaat doen. Mm. Weet je? Dus hij gaat, hij ziet al die maskers. En hij is eigenlijk vanaf toen, wat zal hij zijn, 20, 30 of zo... tot, wat is hij, ruim 80, 90 geworden, best wel oud. Hij is nooit meer afgestapt van die Afrikaanse maskers eigenlijk nadoen. Maar wanneer hij werd geïnterviewd van... Hey, maar wat is Afrikaanse kunst voor jou? Hebben ze kunst dan? Oké, Picasso. Los van dat je een kinderlokker bent. Is dit ook nog eens, weet je? Deze ook nog erbovenop. Maar deze man wordt op handen gedragen. Mm. Met iets wat, net als rock and roll, net als jazz. Jazz is ook een verzamelwoord voor troep. Mm. Omdat, weet je, zwarte makers pakken klassieke instrumenten. Freestylen, maken jazz. Niemand vindt het tof, totdat iedereen het tof vindt. En nu, als het naar de jazzacademie gaat... Ze zijn heel blij, hoorde ik, want ze hebben één vrouw nu. Geen mensen van kleur, snap je? Dus dit de hele tijd maakt dat je soms echt denkt van... Oh, ik ga wel mijn helden noemen, weet je? Ik ga wel zeggen, ik heb het gewoon van een witte kale man genaamd Eric Larson. Dat is gewoon wat het is, weet je?
Ja. We gaan naar een autonoom beeld van jouw hand. Deze, waarom heb je deze gekozen om te laten zien?
Dit was
omschrijf hem eerst eventjes, want voor de luisteraar.
Ja, het is een plant. Het is een soort houten cut-out. Er staat op... racism, it never made any sense to me. Because why are you so mad that I'm black? Like it should really be looked into in the mental illness spectrum. En dit hangt bij Stevenson Gallery. Want meerdere kunstenaars werden gevraagd om... met het thema Why Can't We All Just Get Along, kunst te maken. Dus ik dacht, ja, mensen zetten vaker een mooie huisplant in hun huis. Laten we een huisplant iets laten zeggen. Dat.
Ja, en waarom wilde je deze hier laten zien? Waarom is dit voor jou een voorbeeld van een autonoom werk?
Ja, ik heb het een beetje de vraag geïnterpreteerd als... wat heb je onlangs gedaan? Ik weet niet waarom, dat was niet de vraag. Maar ik dacht, oh ja, deze heb ik echt net gemaakt. Laat ik dit
gewoon noemen. Het meest recente beeld.
Ja.
Ja. Doe je het nog vaak autonoom? Want je wordt natuurlijk enorm veel gevraagd voor illustraties... voor clips, platen, hoezen.
Minder. Wat ik wel jammer vind. Want... Ja, het is grappig als een curator bij je langs wil komen. Die wil dan ook de studio zien en waar je nu mee bezig bent. En dat is dan niks, weet je? Want je hebt net dingen naar Singularen verstuurd. En daar was je heel erg mee bezig. En nu ga je iets maken voor rapgroep Zwart Licht. En nu ga je, weet je, dus het is best wel back-to-back werk. Maar ik probeer dus wel... ze hebben eigenlijk allemaal wel een soort autonome feel. Want het is wel iets wat ik ook zelf zou maken... maar het is wel gelinkt aan iets anders.
Ja, want het volgende wat je hebt gekozen is een videoclip. En daarin zie je eigenlijk dat er bijna geen onderscheid is... tussen wat jij autonoom maakt en in opdracht. Want ik kan me voorstellen dat de clip die wij straks gaan bekijken... dat iets is wat je ook autonoom had kunnen maken... maar dit was toevallig een opdracht.
Ja, klopt.
Zullen we hem bekijken?
Ja, is goed. Dat is de volgende. Yes. Ja.
We gaan even kijken. Our religion teaches us to be intelligent, be peaceful, be courteous, obey the law, respect everyone. But if someone puts his hand on you, send him to the cemetery. Yeah. Gunshot motherfuckers, gunshot, gunshot motherfuckers. Gunshot motherfuckers, gunshot, gunshot motherfuckers. Niemand hier is conscious, je fuck die man wat monsters. Niemand hier is conscious, je fuck die man wat monsters. Ja, ik vind het waanzinnig hoe je al die beelden in elkaar laat overlopen, overvloeien. Er zit een zekere musicaliteit ook in de animatie. Is dat omdat je inderdaad zo ontzettend beïnvloed bent ook door hip-hop, dat zelfs dat gevoel in je illustraties is gaan zitten?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat ook een reden is waarom het soms wel helpt als je een culturele achtergrond deelt of een, ik zeg maar wat, als een verhaal over blonde meisjes gaat en je bent een blonde meisje die het kan illustreren, dan is het net iets. Klikt het misschien net iets meer dan wanneer ik het doe. Betekent niet dat ik het niet kan, maar het is wel, het helpt of zo. Dus het is, ik denk dat onderbewust zal dat vast wel erin zitten, ja.
Ja, maar het is ook jouw manier van illustreren. Het ziet er heel intuïtief uit. Klopt dat? Of hoe werk je? Is het snel klaar? Zit je lang te pielen?
Nee, deze clip heeft mijn ziel geslurpt. Want elk frame is met de hand gedaan. Omdat ik animeer op een hele domme manier, volgens mij. Want ik kan helemaal niet animeren. Dus dit is mijn...
Hoe doe je? Maar je bedoelt, ik maak gewoon tekeningen en die zet ik achter elkaar.
Ja.
Dat is jouw manier van animeren.
In Photoshop. En dat exporteer ik als filmpjes. En dan zit ik met Brian Ent, een andere Brian, die commercials maakt en van alles. En dan zet hij het in elkaar. En dan zegt hij, je hebt te weinig, hè, vriend? En dan denk ik, Jezus. En dan moet ik weer terug. En dan dat een paar keer.
Ja. Maar dit is wel jouw stijl ook, hè?
Ja.
Het is een hele, ja, hoe moet ik het zeggen? Er zit heel veel energie in alles wat je maakt.
Thanks. Nee, ja, het is grappig, want ik had een studio boven een zeefdrukkerij, grappig genoeg. More Color in Amsterdam. En ja, daar kon ik lekker schilderen en noem het maar op. Maar op een gegeven moment moest ik daar wel weg, want ze wilden het pand anders inrichten. En ik mocht daar soort van gratis zitten. Dus ik had zoiets van, nee, super, weet je, het is echt wel een... Het is oké, dankjewel voor al die tijd. En toen zat ik dus een tijdje thuis en toen had ik alleen maar A4'tjes. Dus toen ben ik een beetje soort van juist kleiner gaan werken en meer gaan tekenen. En ik weet nog dat Master Lee, dat is iemand die voor een producer en iemand uit Amsterdam, Peter Lee heet hij in het echt. Hij werkte voor Pata en hij had een keer een gif-animatie gemaakt. Dus ik had hem een bericht gestuurd van, ja, hoe maak je gifs? Hoe doe je dat? Dus hij zei, super makkelijk. Dus ga daarheen, druk animation, dan krijg je een balk onder en dan dit. En dan het correspondeert met elkaar, knock yourself out. En toen dacht ik, oh, maar dan kan ik misschien wel animeren als ik gewoon een tekening en dan volgende. Het is heel suf, maar zo doe ik het nog steeds. Maar dat is dus ook een soort hele, het is een miljard keer nu gezegd, hip-hop. Hip-hop way of working is dat met de minimale middelen die je hebt, ga je maken wat je maakt. Dus met mijn verkrekte, hele oude Photoshop-versie heb ik dit allemaal gemaakt. Ja.
Is dit iets wat jij, want je hebt ook les gegeven bijvoorbeeld op de Rietveld, is dit iets wat je zoveel mogelijk mensen die je om je heen verzamelt, die allemaal dingen maken, probeert mee te geven? Van probeer gewoon, doe iets, begin ergens aan, ga animeren in Photoshop.
Nee, dat heb ik nog nooit gezegd. Ga animeren in Photoshop. Nee, ik heb wel gezegd, kijk, we maken allemaal tekeningen of foto's. Of weet je, dus we zijn sowieso met elkaar aan het concurreren. Dus het is echt belangrijk om je persoonlijke handschrift te ontdekken. En dan is het gewoon goed om te kijken naar, oké, wat is mijn culturele achtergrond? En uit welke wijk kom ik? Heb ik broers? Heb ik zussen? Heb ik een huisdier? Is het uitgegaan met iemand? Weet je, dat alles... vormt ons en maakt ons allemaal net iets anders, maar we kunnen wel relaten tot je. Dus een voorbeeld, er was een meisje in mijn klas die had foto's verzameld van, hoe zeg je dat? Soort, ik zeg oneerbiedig, tramp stamps, zeg maar. Die ook een beetje eruit zagen als metal logo's. En dus dat zat heel veel in haar werk en dat vond ik heel tof. En een aantal collega-docenten zeiden van, ja, oké, dit weten we nu wel, haal het eruit. En ik zei een soort van, ja, ik weet niet of je het eruit moet halen. Weet je? Dus misschien is het is wel heel eigen. Het is iets, als een Scandinavisch meisje. Het is gewoon, dit in combinatie met wat je hier allemaal leert, probeer dat te vermengen. Weet je? Probeer te kijken, probeer alles wat jij bent in een blender te stoppen en daar iets uit te halen. Want ik heb ook vaak gezien dat sorry dat ik het oneerbiedig zeg, ik noem het even, illustratiemeisjes bijna dezelfde stijl hebben. Een soort ovale figuurtjes met heel zacht. En dan denk ik van, dat is wel lastig. Want jullie lijken qua stijl op elkaar. Ik heb het ook gezien bij bepaalde fotografen. Er was een bepaalde stijl die heel erg in is. Als iedereen dat gaat doen, dan tuurlijk valt dan die ene jongen op die zwart-wit maakt en dat door een kopieermachine haalt en dat dan uitknipt en opplakt. Want dat is weer net iets weirder of zo.
Ja.
Dus en waarom? Ja, ik heb mijn vader heeft een kopieermachine. Weet je, dus ja, tof. Dat soort dingen probeerde ik wel altijd tegen mijn studenten te zeggen. Van ja, probeer echt te kijken naar wie je zelf bent. En dat waren dan ook opdrachtjes van ja, neem iets mee van thuis of interview je familielid over jezelf. Dat soort dingen. Ja, ja, was wel leuk.
Ja, mooi. Nou, ik vind het een mooie les als afsluiting. Dus gewoon doen en inderdaad kijk naar wat je zelf meebrengt en vergroot dat uit eigenlijk, toch?
Dat zou ik het ook kunnen zeggen. Is veel korter. Die neem ik mee voor de volgende keer.
Wij vragen altijd of de illustrator dan iets wil achterlaten in ons grote potloodkastboek. Dat zijn we vergeten, want we zijn op locatie. Maar we hebben wel papier en we zitten hier dus bij Kapitaal. Dus er is genoeg spullen te vinden. Wat heb je nodig aan materiaal wat je wil gaan maken voor ons?
Maakt niet uit.
Maakt wel uit. Dan ik krijg moet ermee
kunnen tekenen. Ja, balpen. Ik heb heel veel balpen tekeningen gemaakt. Dus ik kan dat wel.
Ja. Nou ja, als jij aan de slag gaat, dan zeg ik dankjewel, Brian Elstak. Op de site van de Illustratieambassade zijn de besproken beelden te bekijken. En dus ook de illustratie die jij gaat maken voor ons. De Potloodkast is een initiatief van de Illustratieambassade, het platform voor illustratie. En wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de Fiep Westendorp Foundation, PictoRight en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie. Als je enthousiast bent, laat dat dan weten in de podcast-app of vertel het gewoon door aan anderen. Presentatie Floortje Smit, redactie en samenstelling Marlies Visser, techniek Maarten Boers. En schrijf je in voor de nieuwsbrief of abonneer je op de podcast en dan laten wij weten wanneer er weer nieuwe afleveringen zijn.